Ik heb jullie een stencil gegeven, omdat ik zie mijn vrouw altijd onder elke preek schrijven. En schrijven is altijd goed bij een preek, bij een Bijbelstudie. En de tekstverwijzingen, die staan er niet bij, dus die zoeken we wel op. We gaan veel in de Bijbel bladeren. Maar we gaan stilstaan bij Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4... Het lijken maar vier versen, maar toch is er heel wat over te zeggen. Dus Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. Als je met de kerst bezig bent en je bent aan het nadenken over Jozef en Maria, de wijzen uit het oosten en de herders, dan loop je het gevaar dat je een stuk diepte mist. En daarvoor is het ook goed om naar andere gedeelten in de Bijbel te kijken, van wat hebben die nou te zeggen over het wat er met Jezus is gebeurd? Wat is het verhaal achter het verhaal? Want als we beginnen bij Jozef en Maria, dan missen we zo'n groot stuk van de Heer Jezus. Nou, en vandaag willen we daar naar gaan kijken. En het thema is de verhevenheid van Jezus. Of Jezus overtreft alles. En de Hebreeënbrief is eigenlijk een hele vreemde brief. Het is een brief die begint zonder aanhef, zonder afzender en zonder de groeten. Nou, dat is heel opvallend. Waarschijnlijk is het een preek geweest die daarna op papier is gezet. Dat denken de meeste uitleggers. In de herziene statenvertaling die ik altijd gebruik, staat daarboven de brief van de apostel Paulus. Nou, daar is niet iedereen het over eens. Sommigen zeggen, en dat vind ik wel een hele mooie reden, als je kijkt naar hoofdstuk 3 vers 1, daar noemt de schrijver de Heere Jezus de apostel. En sommige uitleggers zeggen omdat Paulus bescheiden wilde zijn, wilde die zichzelf in deze brief niet de apostel noemen, want dat komt eigenlijk maar één iemand toe, die titel. Het zou heel goed kunnen dat Paulus hem geschreven heeft, maar de bijbelgetrouwe uitleggers zijn het er niet allemaal over eens. Nou, wat is het doel van deze brief? Deze brief is geschreven aan Joden die tot geloof waren gekomen in de Heere Jezus. Ja, dus dat is goed om in je hoofd te hebben. Het waren Joodse mensen die geloofden dat de Heer Jezus ook voor hun zonde was gestorven en was opgestaan. En het waren dus Joodse mensen die het Oude Testament heel goed konden, die de offerdienst, die de wet, die dat allemaal heel goed wisten. En sommige van hen dreigden onder druk van andere Joden terug te vallen. En er was ook wat vervolging en er lag druk op deze Joden om hun geloof dus op te geven. En verder wil de schrijver, wil de lezers eigenlijk dieper inleiden in het leren kennen van Jezus. Als je kijkt naar hoofdstuk 6 vers 1, dan zegt de schrijver: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen. Dus hij wilde de diepte in, hij wilde niet alleen het ABC van het christelijk geloof, maar hij wilde dat mensen meer en meer Christus gingen leren kennen en Christus gingen zien zoals die werkelijk was. Dat heeft hij voor ogen. Nou, dat is een klein beetje over de achtergrond. Laten we de eerste vier versen samen lezen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij de erfgenaam, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, of de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. En daar staat in het Grieks, daar houdt in het Grieks de eerste zin op. Dus in het Grieks is het één lange zin. Goed, laten wij beginnen bij vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Het centrale woord in vers 1 is het spreken van God. Hij heeft onder het oude verbond gesproken en hij spreekt nu onder het nieuwe verbond. Het gaat om een sprekende God. En nadat God voorheen op hele diverse manieren gesproken heeft tot de vaderen. Hier zie je ook dat het Joodse christenen zijn, omdat hij het over hun vaderen heeft. Abraham, Isaac en Jacob. En ook de mensen die daarna geboren zijn. En hij heeft heel divers, op heel veel verschillende manieren tot het Joodse volk gesproken. Bijvoorbeeld via Mozes, door de Tora te geven. Via Elia met heel veel wonderen. Hij heeft gesproken elke keer weer. Door de Toerim en de Urim. Door visioenen, door dromen, door verlichting. Hij heeft op heel veel verschillende manieren onder het oude verbond gesproken tot de Israëlieten. En dat deed hij door middel van de profeten. De profeten waren de mond van God. De profeten waren de spreekbuis van God. Als mensen in die tijd dingen wilden weten, gingen ze niet zelf naar God toe, maar gingen ze veel eer via de profeet naar God toe. Want de profeet was de spreekbuis van God en via de profeet werd God geraadpleegd. Als een koning het niet wist, dan haalde die een profeet erbij. Wat moeten we gaan doen? Nou, dus God sprak via de profeten. Dat was de mond van God. Dat was de spreekbuis van God. En dat heeft hij dus tal van keren onder het oude verbond gedaan. En je ziet dat er in dit vers een contrast is. Want er wordt eerst gesproken over vroeger. Ja, over eertijds en dan aan het eind van het vers wordt er gesproken en heeft hij in deze laatste dagen. Dus er is een contrast met het spreken van God onder het oude verbond door middel van de profeten naar het volk van Israël toe met wat hij nu in de eindtijd. Want de laatste dagen is alles wat na de komst van de Messias is. Dat wordt de laatste dagen genoemd. Dus hij heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En in het Grieks staat er niet de Zoon, maar staat er door Zoon. Door Zoon. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, onder het oude verbond was het door middel van de profeten, maar nu is het God zelf, want Jezus is ook God, dus hij heeft in Zoon direct gesproken, als het ware als God zelf. En hij heeft gesproken in Jezus Christus. En via Jezus Christus hebben we ook het Nieuwe Testament ontvangen. Dus eigenlijk is in die zin het spreken van God klaar. Ja? Hij heeft via de kanon, heeft hij gesproken door de Heer Jezus Christus. En hij wil nog dagelijks, met name via zijn woord, spreken tot ons. Dus hij heeft gesproken door zijn zoon. Dat was het hoogtepunt. Blader ook maar even mee naar Handelingen 3. Dan kun je dat ook allemaal nog even op een rijtje zien. Handelingen 3, vers 19 tot en met 22. Handelingen 3, vers 19 tot 22. Kom dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen. Dus de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel, naar zijn sterven en zijn opstanding. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft, dan komt het, bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, zie je hetzelfde taalgebruik, want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Nou, blader ook even mee naar Johannes 1. John heeft het ook al aangehaald. Johannes 1, vers 1 en 2 en vers 14a. Dus het komen van Jezus in de volheid des tijds. En door wat Jezus heeft gedaan, heeft hij dus gesproken. En als je dan ook leest en je vult voor het woord de Heere Jezus in. In het begin was het de Heere Jezus. En de Heere Jezus was bij God. En de Heere Jezus was God. De Heere Jezus was in het begin bij God. En dan vers 14a. En de Heere Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In het Grieks staat daar, heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Heeft onder ons getabernakeld. Dus in het oude verbond sprak hij door middel van de profeten. Uiteindelijk is hij gekomen in zijn zoon, in zoon, en heeft gesproken. Nou, en dan gaan we terug naar de Hebreeën. En dan wordt er in vers 2 en 3, wordt er een zevenvoudige heerlijkheid van Jezus geschetst. En je zou in de kantlijn van de Bijbel, van je eigen Bijbel, zou je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maar het is heel bijzonder, een zevenvoudige heerlijkheid wordt hier over Jezus geschetst. En dat is vandaar ook het thema, Jezus overtreft alles. Dus het is niet zomaar dat mannetje in de kribben, het is veel meer. Hij overtreft alles. Nou, laten we beginnen bij 1. Dus zevenvoudige heerlijkheid. 1. Die hij erfgenaam heeft van alles. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Wat is een erfgenaam? Een erfgenaam is iemand die van de vader het testament krijgt uitgekeerd. Nou, in dit specifieke geval is de Heer Jezus niet alleen maar de erfgenaam, hij is ook, omdat hij God zelf is, de erflater. Dus degene die de erfenis uitkeert. Dus hij is de erflater en hij is de erfgenaam. Nou, door Jezus zijn sterven en opstaan aan het zijn sterven aan het kruis, opstaan uit de dood. Toen is hij als het ware zijn koningschap begonnen. En heeft hij de erfenis ontvangen. En hij heeft die erfenis die hij als het ware zelf heeft gegeven, omdat hij van eeuwigheid ook God zelf is, heeft hij die erfenis ontvangen. En het is wel heel goed om dat te beseffen. En je leest dat bijvoorbeeld ook in Psalm 2. Psalm 2. En er staat, het begint, het tweede zo dadelijk gaat naar de schepping. Dat Jezus ook de schepper is. Maar voor de schepping is dus al bepaald dat hij de erfgenaam zou zijn. Dus hij is de erfgenaam. Kijk even mee in Psalm 2, vers 7 en 8. Je moet goed bijblijven vanmorgen, maar jullie zijn allemaal wakker. Psalm 2, vers 7 en 8. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Hier gaat het over de Heere Jezus als mens. Die is verwekt onder de maagd Maria. Dus hij was al de zoon, maar is eigenlijk ook als mens de zoon van God geworden. Ja? Ik heb u heden verwekt. En dan mag de Heere Jezus dus zeggen, eis van God, eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. Dus de Heere Jezus heeft de erfenis ontvangen. Hij zegt ook vlak voordat hij naar de hemel gaat, mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. En als we kijken naar de verzoekingen, dan was de Satan nog de overste van de wereld. Ja? En daagde die Jezus uit om voor hem te knielen. Maar uiteindelijk heeft Jezus de erfenis in ontvangst genomen. En gaat hij naar de hemel en is hij de koning van de hemel en de aarde. En is hij de machtige. Kijk ook nog even mee in Filippenzen 2. Daar staat het ook heel mooi beschreven. Filippenzen 2. Vers 6. Vanaf vers 6. Die, dat is de Heer Jezus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen, dat is het mysterie van Kerst, en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom, om die reden, heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Dus, omdat Jezus die weg is gegaan, als mens gehoorzaam geweest is tot het uiterste, is hij koning geworden. En heeft hij de naam boven alle naam ontvangen. Nou, dat is de eerste. Geweldig, hè? Hij is de erfgenaam van alles en is koning. Hij is koning. En de hele wereld is van hem. Dan het tweede. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. In Genesis lees je al, laat ons mensen maken. Daar was de Heer Jezus bij betrokken. Dus de Heer Jezus was betrokken. Hij was op een uitvoerende manier betrokken bij de schepping. Toen was hij er al, want hij is er van eeuwigheid geweest. En in Colossenzen 1 vers 16. En ik hoop, het doel van deze prediking is dat de verwondering voor de Heer Jezus groeit. Dat we over die kribben heen kijken en dat we zien over wie hebben we het nou werkelijk. Colossenzen 1 vers 16. Daar staat, en dat is, dat gaat over de Heer Jezus, want door hem, dat is de Heer Jezus, want door hem, want door de Heer Jezus zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. En dan zegt hij tronen, heerschappijen, en daarmee bedoelt hij de hiërarchie van de engelen. Ja? Dus die tronen, heerschappijen, overheden of machten, dus daarin staan rangen en standen van de engelen. Alle dingen zijn door hem, door Christus, en ter ere van Christus geschapen. Dus hij is de schepper, was betrokken bij de schepping en was daar uitvoerend bij aanwezig. En niet alleen de schepping van de aarde, ook de schepping van de engelen en het onzichtbare en het zichtbare. Dat heeft de Heer Jezus allemaal gemaakt. Nou, om even nog één tekst. Johannes 1 vers 10. Dan weten jullie ook van het is allemaal waar wat Kees zegt. Johannes 1 vers 10. Dus als je denkt aan het kind in de kribbe, hij is de erfgenaam en hij is de schepper van alles. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. Ongelooflijk, hè? De wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Dat is het tweede. Dan gaan we naar de derde. De derde en de vierde die lijken op elkaar. En bij de derde en de vierde zou je kunnen zeggen, daar laat de schrijver zien dat de Heer Jezus gelijk is aan God en toch onderscheiden van God. Dus de Heer Jezus is gelijk aan God en toch onderscheiden van God. Dat is ook weer een mysterie, maar het is wel waar, omdat het in het woord van God staat. Nou, laten we beginnen bij de derde. Hij, dat is Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. In hem schittert Gods heerlijkheid. Je zou het kunnen vergelijken met de zon en haar stralen. De zon is dan als het ware God en de stralen zijn Christus. Je kunt het haast niet uit elkaar halen. In Colossense 1 vers 15, een paar Bijbelboeken terug. Colossense 1 vers 15. Daar zegt Paulus, Christus is het beeld van de onzichtbare God. Dus Christus is het plaatje, is het beeld van de onzichtbare God. In Christus zijn karakter, in Christus zijn denken, in Christus hoe Christus doet, hoe zijn leer was, daarin zien we God. Dus hij is het afschijnsel van God. En niet voor niets zegt Jezus in Johannes 14, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Toen mijn kinderen nog jong waren, met name mijn drie zonen, en als ze dan bij de voetbal, ze hebben op een gegeven moment ook wel bij elkaar in een team gezeten, en dan waren ze zich aan het douchen, en dan zeiden de leiding van het voetbalteam, die zeiden van sprekend zijn vader, net of de drie keesjes lopen. Nou, zo, als je naar Jezus kijkt, is het sprekend zijn vader. Ja, dat is goed om dat te beseffen. Sprekend zijn vader. Nou, en het tweede beeld, de vierde, de afdruk van zijn wezen. Daar zit het beeld van een stempel in. En nu wordt dat niet zoveel mee gebruikt. Maar vroeger had je van die stempels, die deed je in het inkt. Als je het daarin gedoopt had en je haalde het eruit, dan stempelde je. En als je dan de stempel vergeleek met de afdruk, dan was er eigenlijk geen verschil te zien. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. Dus de stempel en zijn afdruk. Hij is zijn evenbeeld. Dus als we naar Christus kijken, dan is het altijd goed om te beseffen, het is precies zijn vader. Hij is precies zijn vader. Dan gaan we naar de vijfde en het wordt steeds indrukwekkender. Het is al heel indrukwekkend. Dan staat er ten vijfde, en hoe kan Paulus, als Paulus de schrijver is, hoe kan die in een paar zinnen zoveel over de Heer Jezus neerzetten? Hè? Dat is ongelooflijk. Dus als het ware de samenvatting van de brief. Dan zegt hij ten vijfde, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dus hij is niet alleen de schepper, nee, hij draagt alles door zijn krachtig woord. De Colossensebrief legt ons dat uit, wat daarmee bedoeld wordt. Colossense 1 vers 17. Blijf meezoeken, niet lui worden. Colossense 1 vers 17. Daar staat, en hij, dat is Christus, is voor alle dingen. Ja, dus Christus is geen onderdeel van de schepping. Dat wordt tegenwoordig wel gedacht, maar dat is gewoon niet waar. Dat is een leugen. Christus is geen onderdeel van de schepping. Hij was er voor alle dingen. En dan komt hij. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En in het Grieks zou je het ook heel goed kunnen vertalen met tezamen in hem. Dus hij is de dragende kracht. Dus als je dan kijkt naar de Hebreeënbrief, draagt door zijn krachtig woord. Dus hij sprak en het was er. Maar hij spreekt als het ware nog steeds en draagt daarmee de schepping. Nee, hij draagt alles. Die alle dingen draagt. En wij zijn ook onderdeel van die totale schepping. Hij draagt jou ook. En hij draagt mij ook. Dus als hij zijn handen terugtrekt, dan stort het allemaal in elkaar. Hij draagt het heelal. Het wereldruim, het universum. Hij draagt het. Dan gaan we naar de zesde. Nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. De Heer Jezus heeft op zo'n bijzondere manier gesproken, dat hij door middel van het kruis heeft hij de reiniging van de zonde, van alle zonden van de wereld, en ook die van ons, heeft hij tot stand gebracht. En ik vind dat in Hebreeën 9, vers 26 heel mooi staan. Hebreeën 9, vers 26. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar hij is bij de voleinding van de eeuwen, dus in het laatst der dagen, waar we het over hebben, in de voleinding der eeuwen, in de climax van de tijd, Galaten 4 zegt, toen de volheid destijds gekomen was, dus in de climax heeft hij door de Heer Jezus gesproken, en dan staat er, maar nu is hij bij de voleinding der eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. Dus het is eenmalig heeft hij gesproken door middel van het kruis en al de zondes van heel de wereld zijn teniet gedaan. En het is aan jou om ook onder die douche te gaan staan. Want hij heeft het voor iedereen gedaan, maar je moet het wel zelf op je eigen leven toepassen. En zelf onder die douche van genade gaan staan. Maar wat Paulus hier dus wil zeggen is, het is compleet. Het verlossingswerk is klaar. Het is helemaal compleet. Hij heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Basta. Klaar. Compleet. Al jouw zonden, daar ben je van gereinigd, ben je van vergeven. Alles. En je zou het kunnen vergelijken, als jij, als ik hier een klein iemand neer zou zetten, en ik zou er een groter iemand voor zetten, ja, die groter iemand is dan de Heer Jezus, die kleinere persoon is dan die persoon zelf, dat elk moment dat God kijkt naar die persoon, gaat dat via de Heer Jezus. Er gaat geen moment voorbij of hij ziet die persoon via Christus. Die reiniging is helemaal compleet. Hij ziet jou elk moment van de dag in Christus aan. Zelfs als het fout gaat. Zelfs als het fout gaat. Hij ziet je in Christus aan. Dan gaan we naar de zevende. Zich gezet. Dus de Heer Jezus heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus nadat hij die reiniging tot stand heeft gebracht, en de Hebreeënbrief vertelt ook dat hij als het ware het bloed aan de Heer Jezus heeft, aan de Heer God heeft laten zien, heeft getoond. Nadat hij dat gedaan heeft, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. En de rechterhand is de meest eervolle plek die er te bedenken is. Dus daar heeft de Heer Jezus zich gezet, actief. Het is hem niet overkomen. Nee, hij heeft zich actief daar neergezet. En hier wordt het woord majesteit gebruikt, omdat deze Joodse christenen wilden het woord Yahweh niet gebruiken. Dus uit respect en eerbied gebruikten ze dan dit woord. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Ongelooflijk. Kijk nog even mee in Filippenzen 2. Filippenzen 2. We hadden zo net, daar hadden we vers 6 tot en met 9 gelezen. Nou, als we vanaf vers 9 even verder gaan. De ontlediging wordt daar beschreven. Daarom, als gevolg daarvan, vanwege de gehoorzaamheid van Christus, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. De extreme bedelingenleer die verbouwt deze tekst op een verkeerde manier en die leest hier de alverzoening in. Nou, dat is gewoon een grote kul, want er is geen alverzoening. Maar op een gegeven moment zal de Heer Jezus vanuit zijn machtspositie vanuit de hemel zal die terugkomen en zal iedereen gedwongen buigen. Je kunt het nu nog vrijwillig doen, maar straks zal het gedwongen zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dat is wel heel belangrijk, dat laatste. Wij hebben het vaak over onszelf, over dat wij zelf vergeven zijn en het is allemaal waar. Maar hier zie je dat Paulus ook heel erg de nadruk legt dat de Heer Jezus dit allemaal gedaan heeft, die ontlediging, ten eerste ter ere van zijn eigen Vader. Wij mogen er gelukkig ook van profiteren, maar het is ten eerste, is hij die weg gegaan tot heerlijkheid van God de Vader, moeten we niet vergeten. Dus dat zit er wel achter, om God te eren. Nou, dan gaan we terug naar Hebreeën. Dan hebben we ze alle 7 gehad. En dan sluiten we af met vers 4. En vers 4 is gelijk de intro voor de rest, maar die laten we liggen. Maar het is ook een soort afsluiting. Vers 4. Hij is zoveel meer geworden. En zoveel meer, dat is een kernwoord in de Hebreeënbrief. Dat komt 13 keer voor. En daarmee wil hij zeggen, Jezus is meer dan de offerdienst. Jezus is meer dan Mozes. Jezus is meer dan de engelen. Ja, dat is een heel, heel belangrijk woord. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. De engelen werden in die tijd vereerd. En er staat ook in de Bijbel, in Handelingen 7, dat door bemiddeling van de engelen heeft de Israël ook de wet ontvangen. Maar er was bij de Joden, bij de niet-Messias beleidende Joden, was er een hele engelenverering ontstaan. En die engelen waren heel belangrijk geworden. En vandaar dat hij hier expliciet zegt, hij is meer geworden dan de engelen. Dus meer dan de offerdienst, dat was nog maar een schaduw van de werkelijkheid. Meer dan Mozes, maar ook meer dan de engelen. Want als u kijkt naar hoofdstuk 2, vers 9, dan staat daar in het midden van vers 9, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Jezus, toen hij hier op aarde rondliep als mens, was die minder dan de engelen. Ja? En had hij ook de engelen nodig. En ondersteunde God hem ook via de engelen. Dus die tijd op aarde was die als het ware minder dan de engelen. Die Joden gingen met die engelenverering aan de haal. Maar daarom zegt hij hier expliciet, en dat gaat hij straks ook verder uitwerken. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft. Nou, welke naam heeft hij ontvangen? In Filippenzen 2 hebben we gelezen dat hij Kyrios, Here. Ik denk dat die Here wordt bedoeld. Dat de Heer Jezus door de weg die hij is gegaan, is hij ook de Here geworden. Zoals een keizer Here werd genoemd, zo is hij ook heeft hij zichzelf gemanifesteerd door wat hij gedaan heeft, is hij de Here geworden. Dus die naam heeft hij ook ontvangen. Hij is de Heere, de Kyrios. Die naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen, van de engelen. Laten we, om dit te begrijpen, even bladeren naar Efeze 1, vers 20 en 21. Efeze 1, vers 20 en 21. De Heer Jezus is dus opgestaan. Toen hij hem uit de dood opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, dat zijn naar mijn idee al die engelen weer, daar is hij dus boven gezet. Hij staat boven de mensen, hij staat boven de keizers, boven de koningen, maar ook boven de engelenmachten, die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus alles is onderworpen aan Christus door de weg die hij is gegaan. Ja? Dan de laatste tekst. 1 Petrus 3, vers 22. 1 Petrus 3, vers 22. Een herhaling eigenlijk, die aan de rechterhand van God is. Hij zit daar op die ereplek om voor jou te bidden en te pleiten. En hij is de koning die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. De Satan en zijn demonen zijn hem onderworpen. Nou, en dit is wat ik met jullie wilde delen. Dit kind in de kribbe, wat er al van eeuwigheid is geweest, is dus enorm. Hij overtreft alles. Hij overtreft de offerdienst. Hij overtreft Mozes. Hij overtreft de engelen, hij overtreft alles en manifesteert zich hier als priester die het allemaal in één keer voor elkaar heeft gemaakt en manifesteert zich hier als koning die daarboven is op de ereplek. En als je kerst gaat vieren, denk dan ook daaraan. Het is veel meer dan het kind in de kribbe. Amen.